Gemeente, wij openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van de evangelist Lucas. En daarvan lezen we met elkaar vanuit het eerste hoofdstuk de verzen 39 tot en met 45. Lucas 1 vanaf vers 39 tot en met vers 45. Gabriel is zojuist bij Maria geweest en heeft daar de geboorte van de Heer Jezus aangekondigd en ook gezegd tegen Maria dat zij niet de enige is die in verwachting is, maar dat ook haar nicht Elisabeth bevrucht is met een zoon in haar ouderdom. En daarom gaat Maria naar die nicht Elisabeth toe en daar begint onze schriftlezing in Lucas 1 vers 39. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groet van Maria hoorde, zo sprong het kindje op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep het uit met een grote stem en zei: gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw buik. En van waar komt mij dit, van waar overkomt mij dit, dat de moeder van mijn Heere tot mij komt? Want zie, als de stem van uw groet in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Tot zover de schriftlezing. We zingen straks na de prediking zonder verdere aankondiging van Psalm 66, het achtste vers. Komt, luistert toe, gij Godsgezinde, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Psalm 66, vers 8. Laat dat het antwoord zijn op de prediking. De tekst vanmiddag is Lucas 1, vers 39 tot 45, het gehele voorgelezen schriftgedeelte. Het is niet zoveel, dus ik stel voor dat we dat nogmaals met elkaar lezen. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindje op in haar buik en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met een grote stem en zei: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw buik. En van waar overkomt mij dit, dat de moeder van mijn Heere tot mij komt? Want zie, als de stem van uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Het thema is vanmiddag: de Heere bevestigt de boodschap van Gabriel. De Heere bevestigt de boodschap van Gabriel. We hebben drie gedachten. Allereerst, hij doorbreekt het isolement. De Heere doorbreekt het isolement. En tweede, hij geeft herkenning door de ontmoeting. En ten derde, hij geeft vreugde in de lofzang. Dus de Heere bevestigt de boodschap van Gabriel. Allereerst, hij doorbreekt het isolement. Ten tweede, hij geeft herkenning door de ontmoeting. En ten derde, hij geeft vreugde in de lofzang. Dus allereerst, de Heere doorbreekt het isolement. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij hebben denk ik allemaal wel dingen in ons leven waar we met weinig mensen over kunnen praten. Gebeurtenissen die in je leven gebeurd zijn, die bijna niemand begrijpt. Zeker niet mensen die daar ver vandaan staan. Tenzij dat diegene misschien ongeveer hetzelfde heeft meegemaakt. Het kan een situatie zijn, bijvoorbeeld dat je een kind verloren hebt. Of dat je moet leven met een zeldzame, langdurige en progressieve ziekte. Het is moeilijk om daar met mensen over te praten die dat niet meegemaakt hebben. Zeker kan het zo zijn dat je dat extra moeilijk vindt als je dat eens geprobeerd hebt om over die situatie, die belevenis in je leven, te praten. Maar je merkt, dit landt niet bij die ander. Die ander die snapt dat niet. En dan is het al moeilijk dat je het hebt meegemaakt, maar dan komt er nog een stuk eenzaamheid bij. En onbegrip. Mensen die hart en keel reageren. Of dat je merkt, mensen ontlopen mij, gaan het gesprek niet aan. Die vermijden het, want ze weten er geen raad mee. Als je niet oppast, kom je daarmee in een isolement terecht. Dan wordt het verdriet alleen maar erger en dan komt die eenzaamheid er nog bij. In onze tekst vanmiddag komen we twee vrouwen tegen die iets hebben meegemaakt wat ze met niemand kunnen delen. En die daardoor geestelijk en sociaal in een isolement zijn terechtgekomen. Nee, het is niet zo dat ze iets moeilijks of iets naars hebben meegemaakt, juist niet. Ze zijn in blijde verwachting. En toch, voor allebei geldt, ze zijn in een isolement. Allereerst Elisabeth. Van haar lezen we in Lucas 1 vers 24... dat zij zich 5 maanden verborgen heeft. Waarom? Dat heeft denk ik te maken met haar persoonlijke geschiedenis. Deze vrouw die is de overgang al lang voorbij. En ze is kinderloos gebleven. Ze was onvruchtbaar, staat er. En daar zit natuurlijk een wereld achter. Misschien heeft Elisabeth ook wel miskramen gehad, wie zal het zeggen. In ieder geval lezen we in vers 36 dat zij onvruchtbaar genoemd werd. Dat klinkt een beetje denigrerend, vindt u niet? Het was in die tijd natuurlijk ook sowieso een schande als je onvruchtbaar was en geen kinderen had. Ze is er onbekend geworden. Als mensen zeiden, joh, heb je laatst uit Elisabeth gesproken? Elisabeth, wie bedoel je? Ja, de onvruchtbare. Zo werd ze genoemd. En mensen legden al heel gemakkelijk de link. Er is vast iets aan de hand met die vrouw en die man. Met Zacharias en Elisabeth. Het zal niet voor niks zijn dat de kinderzegen hen niet gegeven is. Mensen leggen heel gemakkelijk die link, ook in die tijd. En nog steeds is dat een gedachte waar veel vrouwen mee rond kunnen lopen. Waarom heb ik geen kinderen? Waarom heb ik geen man? Dat zijn kwellende vragen, maar leg alsjeblieft niet de link. Het zal wel een straf zijn van God, de Heer heeft vast iets tegen mij. Onvruchtbaarheid of ongewenst alleen zijn is geen straf van God. Het kan wel een kruis zijn wat de Heere je oplegt in je leven. Maar leg jezelf geen extra kruis op door het als straf te zien. Alsof de Heere minder naar je om zou willen zien. Want dat was bij Elisabeth immers ook niet zo. Maar nu is Elisabeth toch zwanger geworden. En is dat iets voor haar om in het openbaar te gaan verkondigen? Om tegen de mensen in haar omgeving te zeggen, mensen, moet je horen, de engel Gabriël is verschenen aan mijn man Zacharias. U weet wel, die engel Gabriël die ook aan Daniël eeuwen daarvoor verschenen is. Diezelfde engel is nu bij mijn man gekomen en die heeft gezegd, wij zullen een zoon krijgen. En hij zal groot zijn in de ogen van God. Hij zal de voorloper van de Messias zijn. Nee, zo is Elisabeth niet gaan spreken. Ze verborg zich. Waarom? Ik denk dat het op zijn minst twee redenen heeft. Allereerst omdat Zacharias, toen de engel Gabriel bij hem kwam, in ongeloof gereageerd heeft. Hij zei, hoe zal ik dat weten? Ik ben oud, mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. Hoe weet ik nou zeker dat uw woord waar is? Gabriel heeft dat ongeloof bestraft. Zacharias kan niet meer spreken. En Elisabeth, die heeft zich daarin achter haar man geschaard. Zou Elisabeth dan wel gaan spreken als de Heere zelf haar man het zwijgen heeft opgelegd? Bovendien, wat voor verhaal zou ze moeten vertellen in haar omgeving? Gabriel? Een engel die verschenen is? Mensen zullen gezegd hebben, joh, die zijn al eeuwen niet meer verschenen. En als ze verschijnen, dan verschijnen ze toch zeker aan de grote profeten, want zo staat dat toch in de Heilige Schrift. Niet aan gewone priesters. Elisabeth die voelde het aan, ik kan dit pas gaan delen als het allemaal gebeurd is. En dat doet ze ook pas als het gebeurd is. Je leest veel later in de geschiedenis in vers 57 en 58... dat de buurvrouwen en de vriendinnen op dat moment dat Johannes geboren is, er pas van horen. Dus Elisabeth die zit in een sociaal en geestelijk isolement. En Maria niet minder. Wel op een andere manier, maar toch. Maria kreeg diezelfde engel op bezoek. En zij kreeg diezelfde soort boodschap. Je zal zwanger worden, terwijl het eigenlijk helemaal niet mogelijk is. In Elisabeths geval was het niet mogelijk vanwege de onvruchtbaarheid. Maar in Maria's geval was het niet mogelijk omdat zij nog maagd was. Zij had geen omgang met een man, al was zij in ondertrouw. Het mocht pas als ze werkelijk tot het huwelijk gekomen was. En daar hielden Jozef en Maria zich aan. Voor Maria is het feit dat ze zwanger wordt nog tot daaraan toe. Tenminste, of bij Maria, of Elisabeth moet ik zeggen, is het feit dat ze zwanger wordt nog tot daaraan toe. Maar bij Maria is dat echt een schande. Want het maakt het voor haar heel moeilijk omdat ze nog niet getrouwd is en dat ze rein moet blijven en nou toch een kind verwacht. Meiden, stel je eens voor, Maria, wat moet die zeggen naar omgeving? Als je een meisje van 14, 15 bent en je bent zwanger. Je gaat door voor een overspelig meisje, zo was het bij Maria wel. En als ze eerlijk gaat vertellen wat er aan de hand is, gaat ze ook nog eens door voor een leugenaar in haar omgeving. Je kan toch niet vertellen, ja, Jozef, ik ben zwanger, maar dat is uit de Heilige Geest. Ik ben zwanger en ik verwacht de Zoon van de Allerhoogste. Mensen zullen tegen haar gezegd hebben, joh, dat is godslastering. Overspel, leugen, godslastering. Als Maria de waarheid gaat vertellen van wat haar overkomen is, wordt ze van die dingen beschuldigd. En dan lees je het zo, zomaar in een klein zinnetje, hè, in vers 38. En de engel ging weg van haar. Ja, de engel ging weg en Maria blijft alleen achter met de boodschap van de engel. Was Gabriel maar even gebleven en had hij het maar verteld aan Maria, haar ouders? Dan had Maria in ieder geval haar ouders als medestander gehad en dan kon ze daar het verhaal kwijt. Maar nee, Gabriel gaat weg naar zijn boodschap en dat brengt Maria in een vreselijk lastige situatie. Met wie kan ze haar verhaal delen? Met Jozef? Als Jozef het hoort, dan wil hij weg. Haar ouders, een vriendin misschien. Wie neemt Maria serieus? Maria heeft een hele bijzondere ervaring gehad en ze komt daardoor in isolement terecht. Deze twee vrouwen, deze twee eenzame vrouwen, die twee verhalen, wat ze hebben meegemaakt, die worden door de Heere samengebracht in onze tekst. Hoe dan? Door Gabriel. Want tegen Maria heeft Gabriel gezegd in vers 36, en zie, Elisabeth, uw nicht is ook zelve bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is voor haar die onvruchtbaar genaamd was de zesde. In Elisabeth krijgt Maria een teken dat God wonderen doet, ook in de baarmoeder. Wat bij Maria op dat moment nog moet gebeuren, in de baarmoeder een vrucht ontvangen, de zoon van God ontvangen, dat zoiets dergelijks is bij Elisabeth ook gebeurd. Maria krijgt dus een teken bij het woord en dat gebeurt vaker in de Bijbel als er engelen zijn. Denk maar aan die engelen in de velden van Efrata die bij de herders komen. Die engel die verkondigt aan de herders een grote vreugde, de geboorte van de Messias. En wat zegt hij dan? Dit zal voor u het teken zijn en u zult het kind vinden in doeken gewikkeld. En heel opvallend, de engelen bij het graf met Pasen komen met eenzelfde type teken. Ze verkondigen de opstanding van Christus. Ze zeggen tegen de vrouwen, zie, hij is hier niet. Zie de plaats waar hij gelegd is. En dan wijzen ze op de doeken, de grafdoeken. Waar de Heer Jezus na zijn dood ingewikkeld was. Nou, nu zegt de engel, dit zal voor jou het teken zijn, Maria, Elisabeth, je nicht. Je familielid is ook zwanger. En wat doet ze met dat teken? Ze ontvangt dat teken en net als de herders, 9 maanden later, gaat Maria, lees je in vers 39, met haast naar het gebergte. Ze haast zich om te zien dat woord dat door de Heere haar gezegd is. En in dat teken van Elisabeth wordt zowel Maria's isolement als Elisabeth's isolement doorbroken. Ze vinden elkaar in elkaar als het ware een lotgenoot. En daar zit een les in voor ons, gemeente. Een hele belangrijke les. Namelijk dat de Heere niet een God van de eenzaamheid is. De Heere is een God die mensen in een gemeenschap plaatst. Hij brengt gelovigen bij elkaar. Hij wil niet dat mensen in een isolement blijven leven, langs elkaar heen leven. Nee, hij wil juist dat het tot een ontmoeting komt. Hij wil mensen uit hun isolement halen en samenbrengen. En daarom is het zo belangrijk om samen te komen. Dat is Gods wil voor de gelovigen. In de kerk ontmoeten we mensen met wie we iets gemeenschappelijks hebben. Dat we in onze eigen omgeving veelal niet tegenkomen. We hebben elkaar heel hard nodig. En die boodschap die wordt ook veel later in een volgende generatie onderstreept door de apostel als hij aan de Hebreeën een brief schrijft. En u mag dat wel met mij mee opzoeken, want het is een hele belangrijke gedachte om bij stil te staan. Ook juist in het kader van die ontmoeting van Elisabeth en Maria, Hebreeën hoofdstuk 10, vers 25. Hebreeën 10, vers 25. Hebreeën 10, vers 25. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Een gelovige die heel gemakkelijk zonder de samenkomst kan, dat kan eigenlijk niet. Dan is daar geestelijk iets aan de hand. We hebben die onderlinge bijeenkomst nodig. Waarom? Ook dat zegt de apostel, maar elkander vermanen. Dat wil zeggen, niet alleen maar vermanen in de zin van bestraffen, dat is de wat smallere betekenis, de brede betekenis, betekent terechtwijzen, maar ook bemoedigen. Elkaar zien en weten, we zijn niet alleen, elkaar troosten. Elkaar bijstaan, als we hulp nodig hebben. Dat is Gods wil voor de gemeente, juist in een tijd, juist in de adventstijd. Want hoe gaat die vers verder? En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Hoe dichter we naar de komst van de Heer Jezus toeleven, de wederkomst van de Heer Jezus, hoe meer we de tekenen zien dat die dag nadert, is het van belang om bij elkaar te komen. Want de duivel is degene die de gelovigen altijd weer probeert uit elkaar te drijven. Om ze te ziften als de tarwe. Hij weet, als ik ze in een isolement krijg, dan heb ik veel meer grip op ze. Dan is er geen correctie meer onderling. En dan gaat je eigen mening boven de andere uit prevaleren. Dan is er geen troost meer onderling. Dan is er geen bemoediging meer. Niet meer wijzen op de hoop die in ons is. De Heilige Geest werkt precies andersom. Hij brengt de gelovigen samen. En dat is de plaats waar ze opgewekt worden in geloof en in liefde. Maar let eens op wat de Hebreeën schrijver dan in vers 23 zegt. Laat ons de onwankelbare belijdenis van de hoop vasthouden. De onwankelbare belijdenis van de hoop. Wat is die hoop? Dat is de verwachting, de toekomstverwachting, de komst van de Heere. Dat is waar we, als het goed is, met elkaar naar uitzien, naartoe leven, elkaar ook op wijzen. En om die hoop, om die verwachting, hebben we elkaar nodig. Gelovigen spreken elkaar aan om elkaar te bemoedigen met de hoop. Dat is toch ook wat Elisabeth doet in vers 45 van onze tekst. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die van de Heere gezegd zijn, die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Elisabeth zegt, Maria, je moet er niet aan twijfelen, het zal werkelijk volbracht worden, want de Heere heeft het gezegd. Gemeente, we hebben elkaar nodig om de moedelozen te bemoedigen. Om degene die eenzaam zijn op te zoeken. Om de treurende te troosten. En om de hopeloze te wijzen op de hoop van het evangelie. En u zegt misschien, ja, maar ik vind dat moeilijk. Ik vind daar de woorden niet zo gemakkelijk voor. Om een ander te bemoedigen, dat vind ik nogal wat. Hoe doe ik dat dan? Weet u, als u dat moeilijk vindt om over die dingen te praten, Paulus, die geeft ons dan een andere weg. Die zegt, je hoeft er niet per se over te praten. Paulus zegt in Colossense 3 vers 15, dat bemoedigen van elkaar, dat vermanen van elkaar, dat gebeurt in de lofzang. Onderwijs elkaar en vermaan elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Als u niet weet wat te zeggen, ga dan met elkaar wat zingen. Dat is wat Elisabeth ook gaat doen, wist u dat? Elisabeth, die verse 42 tot en met 45 is eigenlijk de lofzang van Elisabeth. De hele structuur van die tekst die wijst daarop dat Elisabeth dit uitgezongen heeft. En Maria die is daarop gaan reageren, die is terug gaan zingen en in haar lofzang, in een lied wat de Heilige Geest op de lippen legde. Gemeente, wat een les komt er in de tekst op ons af. Dat de Heere Maria en Elisabeth uit hun isolement haalt. Uit hun verdriet, uit al hun twijfels, uit hun eenzaamheid. Misschien ook wel uit hun wanhoop. Wat moet ik nou in deze situatie? Ik zou blij moeten zijn, maar ik ben het eigenlijk niet. En noem al die gevoelens maar op die je kan hebben als je alleen bent. Elisabeth is al 5, bijna 6 maanden in isolement. En ze kan het niet bespreken met haar man. Maar de Heere zoekt haar op. Hoe? Door Maria te zenden. En die twee die komen daar samen in die stad, in dat gebergte van Judea. En de Heilige Geest die is daarbij. En dan krijg je 2 totaal andere vrouwen. Gemeente, ervaart u dat ook zo? Als u naar de kerk gaat? Of door de week, als er een samenkomst is? In de gemeente, een bezinningsavond of een bijbelkring? Of ik weet niet hoe u dat hier organiseert. Dat je komt Dat je aan het begin van zo'n avond met je eigen situatie, je eigen rugzakje komt. Maar dat daar waar het woord open gaat, waar je samen zingt, waar je samen bidt. Als je weggaat, zegt ik ben totaal anders weggegaan dan dat ik hier gekomen ben. Bemoedigd door de gemeenschap die we mochten ervaren door de Heilige Geest. Zo belangrijk om als gemeente die gelegenheden aan te grijpen. Om met elkaar het aangezicht van de Heere te zoeken. In gebed, in het lezen en in het samen zijn, in het zingen. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. De Heere bemoedigt door de begroeting. Zo zien we dat Maria op aanwijzing van Gabriel naar een stad in Juda gaat. En vers 40 zegt dan, en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. Als je dat een beetje probeert voor te stellen, dan krijg je haast de indruk dat Maria dat huis binnengaat. En Zacharias maar een beetje laat voor wat hij is. En direct op Elisabeth afstapt. Zou dat zijn wat de evangelist ons wil zeggen? Dat ze Zacharias links laat liggen? Want ja, met Zacharias valt toch niet te praten. Nou, de nadruk in deze tekst, in vers 40, valt vooral op het woord groeten. Maria groette Elisabeth. Wat wordt daarmee bedoeld? Kijk, als wij elkaar groeten, dan geven we elkaar de hand en wensen we elkaar een goede middag. En dan vragen we even, hoe gaat het? Nou, het gaat goed. En hoe gaat het met jou? Nou, ook goed. Dat is een beetje ons groetritueel. En meestal van tijd is die groet inhoudelijk leeg. We zeggen wel dat het goed gaat, maar zelden nemen we dan al de tijd om te vertellen hoe het echt gaat. Groeten in de Oosterse wereld gaat heel anders. En we komen daar een voorbeeld van tegen in Exodus 18. Als Mozes hoort dat zijn schoonvader Jethro komt, dan gaat Mozes samen met zijn vrouw en zijn beide zonen zijn schoonvader tegemoet. En dan buigt hij zich neer en dan kust hij zijn schoonvader. En dan vraagt de een de ander naar de welstand. En zo gaan ze de tent binnen. Een Oosterse groet, dat is een veel uitgebreider ritueel. En dat is waar het in onze tekst over gaat. Je gaat elkaar tegemoet. Vaak komt de jongere, de oudere tegemoet. En je toont je respect, je erkent, zoals bij Mozes en Jethro het geval is. Erkent Mozes in Jethro zijn meerdere, want hij is ouder. Het is de vader van zijn vrouw. En ze omhelzen elkaar. En er wordt geïnformeerd naar de welstand. Er wordt geïnformeerd, is je komst met vrede? Waarom kom je? Wat is de reden van je komst? Zeker als het onverwacht is. Heb je goed nieuws? Heb je slecht nieuws? Dus groeten in het Oude Oosten, dat is niet alleen maar een formeel gebeuren van een paar minuutjes. Nee, er gebeurt inhoudelijk iets. De aanleiding van het bezoek wordt uitgelegd en dat is wat er in vers 40 aan de hand is. Maria groet Elisabeth en ze hebben elkaar omhelst. En Elisabeth die staat er nadrukkelijk van te kijken, want wat doet Maria ineens hier? Dat meisje van 14, het hele eind komen lopen, waarschijnlijk 3 tot 4 dagen onderweg geweest. Dat is vast niet even een normaal familiebezoek. Ze gaat vragen, Maria, waar heb ik je komst aan te danken? Waarom ben je hier? En Maria heeft de tijd gehad om daarover na te denken. Wat zou ze gezegd hebben aan Elisabeth? Ze heeft echt niet gezegd, nou, ik dacht dat het hoog tijd is om mijn oude nicht eens een keer te bezoeken. Nee, Maria heeft gezegd, joh, Elisabeth, geloof het of niet. Maar de engel Gabriel is aan mij verschenen. En hij zei dat ik zwanger zou worden en hij heeft verteld dat jij ook in verwachting bent. En de ogen van Elisabeth lichten op. Echt waar? Maria, niemand weet dat ik in verwachting ben. Ik heb dat al die tijd stilgehouden en jij weet het wel, dat moet wel van de Heere zijn. En Maria, inderdaad, dat is ook bij ons gebeurd. Ook ik ben in verwachting. Gemeente, wat moet dat een heerlijke herkenning zijn geweest. Ze kwamen er waarschijnlijk achter dat Zacharias met dezelfde engel Gabriel heeft gezien. Gabriel heeft aan Maria zijn naam niet genoemd. Maar aan Zacharias wel. Er is zoveel overeenstemming in die ontmoetingen. Dat kan bijna niet missen. Net als aan Zacharias was Maria eerst bevreesd, maar Gabriel stelde haar gerust. En net als bij Zacharias kondigde hij een wonderlijke geboorte aan. Hij had het in de boodschap over de Heilige Geest. Johannes, die zal vervuld zijn met de Heilige Geest, vanaf de moederschoot af aan. En Maria wordt door diezelfde geest overschaduwd en ontvangt daardoor het kind in haar moederschoot. Ik denk dat met elke zin die Maria gezegd heeft tegen Elisabeth, de verwondering groter wordt. Wat staan ze verwonderd dat de Heere naar hen heeft omgezien. Gemeente, kent u dat ook? Ken je die verwondering die je kan hebben als je in gesprek bent met andere gelovigen? Dat iemand vertelt hoe de Heere in zijn leven gewerkt heeft. En dat je daar dingen van herkent. Nee, ik bedoel niet dat het verhaal helemaal hetzelfde is. En dat je dat in een format kan stoppen van zo en zo en zo moet dat precies gaan. En anders klopt het niet. Nee, God werkt bij iedereen weer anders. Maar toch, je proeft de herkenning. Want het is dezelfde God die werkt. Een tijd geleden las ik een nieuwsbrief van het evangelisatiewerk in Kerkrade. En daar schreef een jongen die tot de hooligans van Roda JC behoorde in het verleden, hoe de Heere in zijn leven had ingegrepen. En hoewel zijn verhaal totaal anders is dan hoe de Heere in mijn leven gewerkt heeft, las ik dat verhaal en was ik verwonderd. Want het is dezelfde genade die geschonken is. Hij leeft nu met dezelfde hoop die niet beschaamt. Het is dezelfde liefde die in zijn hart is uitgestort. En daar word je door bemoedigd. Gemeente, het is wel eens goed om aan elkaar te vertellen hoe de Heere in je leven gewerkt heeft. En hoe de Heere je leven geleid heeft. Vertel dat maar aan je kinderen. En aan je kleinkinderen. Het is voor kinderen en jongeren zo bemoedigend om die verhalen te horen. En dat hoort ook bij de opvoeding. Niet om daar zelf wat mee te worden, maar om ze te laten zien, kijk, de Heere werkt vandaag ook nog. En daar mag je verwachting van hebben. En dan mag je vertellen met het gebed, Heere, geeft u daar de herkenning. Geeft u daar het verlangen in dat jonge kinderhart. Dat die vraag gesteld wordt, oh papa, mama, ik wil die Heere, die God wil ik ook dienen. En zo, die over die dingen spreken is goed, is bijbels en dat hoef je niet mooier te maken dan dat het is. Dat deed Elisabeth ook niet. Want wat zegt Elisabeth tegen Maria aan het eind in vers 45? Zalig is zij die geloofd heeft. Zalig is zij, niet hij, niet Zacharias, mijn man, die reageerde in ongeloof. Nee, zalig zij die geloofd heeft. Elisabeth is heel eerlijk over Zacharias' ongeloof. Maar deze twee vrouwen die bemoedigen elkaar met het werk van de Heere in hun leven. En zo mogen wij elkaar ook bemoedigen, gemeente. Juist in een tijd dat we misschien ook wel mensen om ons heen zien die in een isolement leven. Zoek ze eens op, diegenen die niet meer naar de kerk kunnen, om wat voor reden dan ook. Om ze te bemoedigen. En niet alleen Maria en Elisabeth bemoedigen elkaar. Er is nog iemand die meedoet met die bemoediging. En dat lees je in vers 41. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde. Zo sprong het kindje op in haar buik. Het moment dat Maria begint te praten, is er een herkenning. En het kindje springt op in de moederschoot van Elisabeth. En anderen zullen zeggen, ja, dat is niet niks bijzonders. In de zesde maand, dan voel je die beweging in je buik. Maar Elisabeth zegt je achteraf, als ze dit allemaal aan Lucas vertelt, of misschien heeft Maria wel over die ontmoeting aan de evangelist Lucas verteld. Voor Elisabeth viel dit ontzettend op. En ze wist meteen, dit is van de Heere. Dit is een bevestiging van het woord dat Gabriel aan mijn man Zacharias verteld heeft. Want wat heeft Gabriel tegen Zacharias gezegd in Lucas 1 vers 15? Hij zal van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld zijn. Johannes zal groot zijn. Maar dat begon al toen Johannes nog maar heel klein was. Ik weet het niet precies, maar hoe klein is een kindje? Een 6 maanden in de moederschoot? Zo klein en toen al vervuld met de Heilige Geest. En van vreugde opspringend over de moeder van zijn zaligmaker. En later zegt diezelfde Johannes, die zegt hij het nog een keer. En dan verklaart hij het en dan zegt hij in Johannes 3, de vriend van de bruidegom, die staat en die hem hoort, die verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. In de moederschoot is het de stem van de moeder van de bruidegom die hem verheugt en later de stem van de bruidegom, van de Heer Jezus zelf. Johannes is met de geest en dus ook met vreugde vervuld. Dan brengt ons bij de derde gedachte. De Heere geeft vreugde door de lofzang. Niet alleen Johannes is vervuld met de Heilige Geest. Ook Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest, zegt vers 41. Vervuld, dat betekent ze werd er helemaal vol van. En wat doen mensen die vol zijn van de Heilige Geest? Die gaan spreken over het werk van de Heere, over Gods werk in hun leven. Zo gebeurde dat in Handelingen 2. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, verkondigde in vreemde talen de grote werken des Heren. Hier zijn die vreemde talen niet nodig, maar die verkondiging wel. En dan is vers 42, ik zei het al, tot 45 eigenlijk een lofzang. Elisabeths hart loopt over van vreugde en van dankbaarheid en verwondering om wat ze meemaakt. Wat een zegeningen. De zegen stroomt van haar lippen. Ze zegt, gezegend ben jij, Maria, onder de vrouwen. En gemeente, ook dat is weer een bemoediging voor Maria, want het is precies hetzelfde als wat Gabriel gezegd heeft. Toen Gabriel bij Maria kwam, toen zei hij, wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Weer een bevestiging uit Elisabeths mond van het woord wat Gabriel eerder tegen Maria zei. Maria, wat ben jij gezegend, zegt Elisabeth, dat je Gods zoon ter wereld mag brengen. Gezegend is de vrucht van je schoot. Elisabeth gaat het kind roemen. Een kind wat niet zomaar een kind is, maar de zoon van de Allerhoogste. Ja, en door al die gebeurtenissen roept ze het in verwondering uit, wie ben ik dat dit mij overkomt. Dat de Heere naar mij omziet. Vers 43, van waar overkomt mij dit, dat de moeder van mijn Heere tot mij komt. Een half uur geleden wist Maria nog niks van die, of wist Elisabeth nog niks van Maria's zwangerschap. Maar dat verhaal van Maria, dat bevestigd wordt door de sprong van Johannes in haar moederschoot, die doet het haar uitroepen, waar heb ik het aan te danken? Dat ik dit mag beleven. Wat voelt Elisabeth zich gezegend, gemeente? Dat ze opgezocht is door de Heere, uit haar isolement getrokken en bemoedigd door het verhaal van Maria. En dan dringt dat tot haar door. Dit doet God voor mij. Bij Elisabeth zien we de vrucht van de geest, nederigheid. Het besef van onwaardigheid en tegelijkertijd de verwondering dat ondanks haar onwaardigheid de Heere haar opzoekt. Kent u dat ook? Ken jij dat ook? Dat je het evangelie hoorde. En dat je het zo beleefde, de Heere spreekt heel persoonlijk tot mij en tot mijn hart. En dat het zoiets bijzonders was. Maar dat je op een gegeven moment dacht, ja, maar wie ben ik dan? Waar heb ik dit aan te danken? Dat de Heere mij, uitgerekend mij, opzoekt. Dat is wat het evangelie doet. Het verkondigt de vreugde van Gods werk en tegelijkertijd zeg je, wie ben ik? Je gaat je eigen onwaardigheid zien. Maar op die grond, op die nederige grond, als daar het evangelie in die aarde valt, dan groeit uit dat zaadje van het evangelie de vrucht van de Heilige Geest. Dan blijft Elisabeth, die wist, wie ben ik? Dan begint Elisabeth te zingen. En dan proef je in haar gezang de liefde, de blijdschap en de vrede. Haar mond vloeit ervan over. Vervuld met de geest, zegent ze Maria, zegent het kind van Maria. En ze stelt in verwondering vast dat zij zo bijzonder gezegend is, omdat de moeder van haar Here haar komt opzoeken. En die zegen, die breidt Elisabeth in vers 45 nog verder uit. Want wat zegt ze in vers 45? En zalig is zij die geloofd heeft. Zalig is zij. Niet zalig ben jij, Maria, omdat je geloofd heeft. Nee, hebt. Nee, de derde persoon. Zalig is iedere vrouw en iedere man die geloofd heeft. Zalig is iedereen die dat voorbeeld van Maria volgt. Wat is haar voorbeeld? Ze hoorden van het woord. En ze wees het niet af in ongeloof, ze twijfelden er niet aan. Ze hoorden het woord, ze nam het aan en ze gaf zichzelf eraan over. Dat is wat geloven is, het woord horen, aannemen en je eraan overgeven. Mij geschieden naar uw woord. Heere, laat met mij maar gebeuren zoals u het zelf gezegd heeft. Dan ben je zalig, gemeente. En dan alleen zal je ook ervaren wat er in vers 45 verder staat. De dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Wie gelooft, wordt bevestigd. Wie zijn leven overgeeft aan de Heere, die zal merken, hij zal zijn werk voleindigen. Niet omdat mijn geloof zo groot is, maar omdat het zijn woord is. Maria gaf zich over aan de Heere en de Heere bevestigde het bij Elisabeth. En zo mocht ze bij Elisabeth ervaren dat wat Gabriël voorspelde, is nu al bezig in vervulling te gaan. Het kind zit nu al in mijn moederschoot. Ze hoort het in de lofzang van Elisabeth. En als antwoord op die lofzang gaat Maria er zelf ook van zingen. En gemeente, is dat nou ook bij ons zo? Dat je hoort het evangelie. Daar straks hebben we het in die machtige geloofsbelijdenis van Nicea beleden. Die om ons en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel. En mens geworden is. Om ons en om onze zaligheid. Dan vraag je je af, waarom overkomt ons dit? Dat God zijn Zoon naar de aarde stuurde. Voor mij. Dan ga je ervan zingen. En dat gaan we ook doen, gemeente. Amen.